Goed, ik heb rond gekeken en ik zag dat onze oude broeder Kivit in ons midden was. Mag ik hem hartelijk uitnodigen om weer achter het orgel plaats te nemen. En ik wilde met u gaan zingen. Het gebed dat past ook in deze avond. Het verlangen naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En de kinderen van de zondagsschool die moeten het leren. Dus we willen met elkaar zingen van het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Uw Koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervult. Totdat ge uw rijk volmaken zult. Willen we dat met elkaar zingen? Uit het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Goed, ik wilde u graag en jullie graag wat lezen uit het woord van de Heer en wel uit het boek van de zending, zo mag je Handelingen wel noemen, waarin we lezen van het grote werk dat de Heer verricht heeft in de uitbreiding van zijn koninkrijk na de uitstorting van de Heilige Geest. En ik wil graag lezen uit hoofdstuk 26, Handelingen 26, en dan de versen 9 tot en met 20. Handelingen 26 van vers 9 tot en met 20. En daar staat Paulus voor koning Agrippa. En moet hij rekenschap geven waarom hij gevangen genomen is. En dan gaat Paulus dat aan Agrippa vertellen. En uit die reden wil ik dus een paar versen met u lezen. En we beginnen dan bij vers 9, waar Paulus zegt: ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel wederpartijdige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren, en bovenmate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ook ik, als ik naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had. Zag ik, o koning, in het midden van de dag, op de weg een licht, boven de glans der zon, van de hemel mij en degene die met mij reisden, omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzenen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuigen der dingen, beide die gij gezien hebt en in de welke ik u nog zal verschijnen. Verlossen u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zende, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, omdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelsgezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het ganse land van Judea en den heidenen verkondigd dat zich zij zouden beteren en tot God bekeren, werken doende ter bekering waardig. Tot zover. Zullen we dan ook samen de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Dag, vriend Visser. Neem een plaats. Goed, we wilden net gaan bidden. Zullen we samen de Heer zoeken. Heer, zo mogen we samen met de zendingscommissie en de broeders Groeneveld samen zijn om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Want u wilt ook vanavond door de lezing en door de dia's en alles wat we mogen horen en zien tot ons spreken van de vervulling van de bede uw koninkrijk komen. Heer, we zullen zien hoe gij door de prediking van uw woord ook in Siberië mensen trekt. Omdat zij komen zouden vanuit de duisternis tot dat heerlijk en wonderbaar licht. Heer, geef dat we er ons vanavond over mogen verwonderen. Dat u doorgaat met uw werk, wereldwijd. En geef dat we dan, zoals we vanavond samen mogen zijn, ook voor dat werk mogen bidden. Dat we het ook met elkaar gezongen hebben vanuit het hart. Uw koninkrijk komen, ai Heere, werp het rijk van de Satan toch te neer. En geef dat er velen mogen komen, die mogen buigen voor uw voeten. O koning der koningen, en u mogen aanbidden. Wij u mogen vinden vergeving der zonden en het eeuwige leven. Heere, sterk al degenen die gij geroepen hebt tot uw dienst, in dienst der zending. Al die mannen die gij uitgezonden hebt om dat woord te verkondigen. Al die vrouwen, Heere, die meehelpen. Die in de dienst der barmhartigheid iets mogen betonen van uw ontferming. Heere, zo bidden wij u, wilt gij al die mannen en vrouwen zegenen, vaak op eenzame posten, vaak onder zulke moeilijke omstandigheden. Heere, dat ze het ook ervaren mogen gedragen te worden op de vleugelen van het gebed, omdat zij mogen volharden in die liefdedienst, om dat woord te verkondigen met woord en daad, Heere. Ook in die daad der liefde, in het ondersteunen in de noden die er zijn, in het verzorgen, de pijn en de moeite die ook daar zijn, in de ziekenhuizen, en waar we ook geroepen zijn om nood te lenigen, honger, kou. Heer, wilt gij dan zelf ook al dat werk met uw nabijheid en uw liefde omringen. Heer, maar het is ook een spiegel die ons wordt voorgehouden. Want wij mogen zo in vrijheid telkens weer uw woord horen. Maar wat hebben wij gedaan met de verkondiging van dat evangelie? Zijn wij al gekomen tot u om verzoening te vinden aan de voet van het kruis? Heer, en dan mogen we ook vragen, voor onszelf is er ook een hartelijke liefde tot de zending? Is het ook ons verlangen dat ook anderen gewonnen worden? Of laat het ons onverschillig? Heer, wij bidden u, geef ook dat deze dingen ons ook mogen brengen bij u. wat ook van u te verwachten. Heere, gedenk ons zo vanavond. Geef ons een goede en gezegende avond. Dat we het van u mogen verwachten. Ook als we kort iets mogen zeggen vanuit dat woord van u. Wil dan ook daarin ons geven de verlichting door uw Heilige Geest. Laat het ook zo mogen samenbinden. Bewaar ons voor de vorst der duisternis. Bewaar ons voor de zonden. En geef ook dat we het met elkaar mogen ervaren. Het was goed om zo bij elkaar te mogen zijn. Het was goed. Het was bemoedigend om te mogen zien uw werk, ook in het verre Siberië. Denk dan ook onze broeder Groeneveld, als hij wat gaat vertellen en ons wat wil laten zien, geef hem daarbij ook alles wat nodig is. En als we zo samen zijn, willen we ook bidden voor het werk van onze zendingscommissie. Wilt u ze ook alles geven wat nodig is in het werk wat ze mogen doen? Die hartelijke bewogenheid, omdat wereldwijd uw woord verkondigd zou mogen worden, sterkst in al het werk wat ze mogen doen. Heer, en wil dan ook dat werk zegenen. Zo ervaren we het. We zijn in alles. Diep en stijl van u afhankelijk, o Heilige Geest. Wil gij dan ook vanavond bij ons zijn. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Goed, u allen heel hartelijk welkom. Jullie ook, kinderen, hartelijk welkom dat jullie er ook vanavond bij zijn. Ja, kom binnen. Ja, fijn dat je binnenkomt. Er zijn nog, nou geloof ik, 1 plaatsje zelfs. Daar is ook nog een plaatsje. Goed, fijn dat we zo moeten zoeken naar een plaatsje. En dat u allemaal zo wilt meeleven met het werk van de zending. Dat doet de commissie goed, maar dat doet mij ook persoonlijk heel erg goed. Een enkel kort woord. We hebben net even verteld dat de apostel Paulus geroepen is om verantwoording af te leggen voor koning Agrippa. En naast hem zit Felix de stadhouder. En dan gaat Paulus iets vertellen uit het leven. Wat hij meegemaakt heeft. Hoe hij de gemeente Gods vervolgd heeft. En wie het leven van Paulus kent, weet dat dat hem elke keer aan de troon der genade gebracht heeft. Dat hem dat nederig gehouden heeft. Wie ben ik? Die de gemeente Gods vervolgd heeft. En daar is hij heel eerlijk en open in. Dat vertelt hij ook tegen Agrippa. Dat heb ik gedaan. Moord en dreiging. Maar God is mij tegengekomen. God is mij verschenen. Dat is het grootste gebeuren in mijn leven geweest. Hij heeft mij nedergeworpen op de aarde. En ik heb daar in mijn nood geroepen. Wat moet ik doen? Toen heeft God mij opgeraapt. Maar dat is zo'n groot wonder. Hij heeft me niet alleen bekeerd, koning Agrippa. Maar hij heeft mij ook gemaakt tot een heidenapostel. Hij heeft mij verwaardigd om het evangelie te mogen verkondigen. Ik denk dat er niemand geweest is op aarde die zoveel zegen heeft mogen ontvangen als de apostel Paulus. En terecht mogen noemen de heidenapostel. En met een onuitblusbare drang, zou je mogen zeggen, is die de toenmalige wereld doorgegaan om dat evangelie te verkondigen. En vanavond mogen we dat ook weer zien, dat de Heer dat telkens doet. Mensen roept om dat evangelie niet alleen in Nederland, maar wereldwijd te gaan verkondigen. Dan zou ik vanavond even u er en mezelf bij willen bepalen en jullie, en wat moeten die mannen dan gaan verkondigen? Wat was nou de hoofdinhoud van de boodschap die Paulus moest gaan brengen aan de heidenen? Want dat zegt de Heer, ik zend je tot de heidenen, in het 17e vers, tot de welke ik u nu zenden. En dan komt in vers 18 als het ware, heel kort samengevat, de wezenlijke boodschap die gebracht moet worden in Siberië, maar ook hier in Milharnis, in Zuid-Afrika, maar ook in China. En welke boodschap is dat dan? Wat moet er gebeuren door het werk van de zending? Wel, de ogen van de heidenen moeten geopend worden. En zij moeten bekeerd worden vanuit de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God. Dat zijn de 3 dingen, zegt de apostel Paulus, die in het leven van de heidenen gebeuren moeten. Hun ogen moeten geopend worden. Dat is het waartoe ik je zend, Paulus. Door de prediking van mijn woord moeten hun ogen opengaan, want ze zijn blind. En dat geldt natuurlijk niet alleen van die heidenen, maar dat geldt ook van ons allemaal. Wij zijn blind. Wij zien niet dat we op weg zijn naar de eeuwige rampzaligheid. Daarvoor moeten onze ogen geopend worden. We zien niet dat we zondaren zijn. Daar moet de Heer onze ogen voor openen. We moeten zien dat we verloren liggen. Daar moeten onze ogen voor open gaan. Maar dan mag hij ook gaan, niet alleen opdat hun ogen geopend worden en dat ze zien dat ze verloren liggen, dat ze zondaren zijn, maar ook opdat ze zich zouden bekeren, dat ze niet alleen zouden blijven in die overtuiging van hun blindheid en van hun duisternis en van hun val, maar ook dat ze zich zouden bekeren. En waarheen dan? Wel naar de Heer, met die zondeschuld naar de Heer toe, bekerende hen van de duisternis tot het licht. Dat is dat wonderlijke werk van de Heilige Geest, dat hij zondaren uit de duisternis trekt en hij ze brengt bij dat wonderbaar en heerlijk licht, de Heer Jezus Christus. Hij is immers toch het licht der wereld. En dan de derde waar het mee omschreven wordt is, opdat zij van de macht des Satans zouden worden verlost tot God. En dat geldt ook van de heidenen, dat ze met banden en boeien vastliggen in de macht van de Satan. En dat geldt van alle mensen, ook van ons, dat wij gevallen zijn in Adam. En dat we daar de duivel gehoor hebben gegeven, dat we daar voor hem gebogen hebben. En dat hij nu onze koning is. Wel, zegt de Heere Paulus, dat is jouw werk. Daartoe ga ik jou nou zenden, opdat mensen hun ogen open gaan, opdat ze zien mogen. Allereerst wie ze zelf zijn. Maar in de weg dat hun ogen van de duisternis heen gewend worden naar het licht, naar mij. Die bekering. Opdat ze in die weg ook uit de gevangenis mogen gaan. En in vrijheid komen. En wat is dan de heerlijke vrucht van deze drie dingen? Wel, zegt apostel Paulus, opdat zij vergeving der zonden ontvangen. Paulus, zo mag jij nou een dienaar zijn die de sleutel van het evangelie mag hanteren, opdat zondaren mogen ingaan door de enge poort in die smalle weg naar het leven, dat zij door het evangelie mogen weten: wie tot mij komt zal ik niet uitwerpen, wie bij mij komt met zijn zondeschuld zal ik ze genadig vergeven. En ze mogen niet alleen weten dat het pak der zonden van hun schouders afgenomen is en dat het weggeworpen is in een zee van eeuwige vergetelheid. Ze mogen niet alleen rechtvaardig zijn voor mij, maar ook een erfdeel ontvangen onder de geheiligden. Wat is dat rijk? Dat mag je ook verkondigen, Paulus. Dat niet bij mij alleen het leven te vinden is, maar dat ze ook straks na dit leven mogen ingaan in het eeuwig heerlijk hemels Jeruzalem. Om samen met al de geheiligden van het oosten en westen, van het noorden en het zuiden, om met al de geheiligden mij groot te maken. Paulus, dat is het wat jij mag vertellen. Dat is wat jij hen mag verkondigen. En je mag er ook bij zeggen. Je mag het geheim ze ook vertellen hoe ze nou al die schatten deelachtig zijn, namelijk door het geloof in mij. Paulus, die weg mag je aanwijzen. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Paulus, jij mag vertellen dat ze door het geloof in mijn Zoon het eeuwige leven zullen ontvangen. Jij mag ze de weg wijzen, dat ze door het vertrouwen op mijn verzoenend bloed de eeuwige heerlijkheid zullen mogen ontvangen. Dat is de boodschap die gebracht mag worden in Siberië. Dat is de boodschap die gebracht mag worden, ook hier in Milhannes. Dat is de boodschap die wereldwijd klinken mag. Dat zondaren de ogen geopend worden door de bediening van het evangelie. Dat zij mogen komen van de duisternis tot het licht. Opdat zij uit de macht van de Satan verlost worden, vergeving der zonde mogen ontvangen en een eeuwig erfdeel onder de heiligen. Ik zei het al, Die boodschap mag verkondigd worden. Dag in dag uit. En nou is het de grote vraag. Wat is nou ons antwoord op die boodschap? Want als Paulus gesproken heeft, dan komt er een reactie. Hij heeft het al verteld tegen Festus. En wat doet Festus? Festus zegt, Paulus, ik zal er nog eens over nadenken. Paulus zegt, ja, dat kan nou even niet. Ik heb het nu te druk voor die boodschap. Paulus, dat kan ik nu niet verwerken. Daar heb ik even de tijd voor nodig. Festus stelt uit. O, wat gevaarlijk. En wat lees ik dan? Van Felix, als hij die boodschap gehoord hebt, dan zegt hij tegen Paulus, uw geleerdheid brengt u tot razernij. Hij neemt de toevlucht tot de spot. En hij zegt, nee, dat kan niet. Iemand die opstaat, die ook zoon van God is, tot verlossing. Nee, dat kan niet. En dan koning Agrippa. Paulus, zegt hij, je zou me bijna bewegen een christen te worden. Bijna. Hij is onder de indruk. Maar hij weigert de consequenties te aanvaarden. Want dan moet hij zijn zondig leven opgeven. Hij voelt dat het moet, maar hij wil het niet. En dan zie ik in mijn gedachten de Heer Jezus staan bij Martha. En dan zegt die Martha, ik ben de opstanding en het leven. Martha, geloof je dat? En dan mag ze het zeggen. Heere, ik geloof. Zij mag in hem alles zien. En dan vraag het heel eenvoudig. Wie ben jij? Wie bent u? Festus. Blijft u altijd maar uitstellen. Elke keer weer die boodschap van u afschuiven. Of spot u ermee? Nee, kan eigenlijk niet waar zijn. Of ben je als Agrippa bewogen? Onder de indruk. Niet eens een keer geweend. Maar toch buiten gebleven. Niet willen ingaan. Of mag het nou door genade zijn? Ik geloof dat gij zijt de Christus. Geliefden, ik hoop van harte dat het werk van de zending vanavond ook in Siberië, als we er iets van mogen zien, dat de Heere dat ook als een middel zou willen gebruiken vanavond. Omdat er ook in ons hart die hartelijke keuze mag komen. Dat onze ogen geopend mogen worden. Dat we van de duisternis tot het licht mogen gaan. Verlost uit de kerker van Satan. Opdat we ook allemaal mogen delen door genade in de vergeving der zonden. Omdat we door genade een erfdeel mogen ontvangen onder de geheiligden, rijk als zo het Heer het wil werken, schenkend u allen dat onmisbare geloof, waardoor we Christus en al zijn weldaden mogen omhelzen. De Heer schenk ons dat ware geloof. En waar de Heer het gewerkt heeft, laat hij het ook vanavond, door het zien van het werk dat hij doet, mogen vermenigvuldigen. Dan wil ik graag met deze woorden de vergadering, de bijeenkomst, geopend verklaren. En dan wil ik aan vriend Van Dieren vragen of hij de leiding over wil nemen. Alsjeblieft.
Namens de zendingscommissie heet ik u allemaal ook heel hartelijk welkom. Ik heb via de kosten gehoord dat we ongeveer met 100 mensen zijn. En ik vind dat toch een fantastisch mooie opkomst. Erg verheugd namens de zendingscommissie dat u in zo'n brede getal gekomen bent. Ik heet welkom Broeder Groeneveld, die deze avond voor ons zal verzorgen als zendingsdeputaat en als verlengstuk van Vriendesteamen. Het ene ligt in het verlengde van elkaar. Hoe dat precies ligt, zal hij misschien zelf wel zeggen. Zijn broer die ook meegekomen is voor de gezelligheid, voor de ondersteuning, moreel. Alle aanwezigen hier. Er zijn wat kinderen ook aanwezig. Leuk dat jullie er ook zijn. Fijn. Ik heet welkom de luisteraars voor de kerktelefoon. En dat zijn er verscheidene. Die zijn niet alleen van onze kerk, Maar tegenwoordig zijn er verschillende aansluitingen. Dus ook de luisteraars via de PKN doen met ons mee. En de hersteld hervormden kunnen ook luisteren. We weten hier vandaan niet hoeveel dat er zijn. Maar zij kunnen vanavond ook met ons meedenken, meeluisteren. Hartelijk welkom. En eventueel gasten die we hebben. Diverse avonden in vorige jaren waren Hessel en Kobi Visser hier. Waren Jan en Beppie Wessels hier. En op die avonden was het altijd heel erg warm. In Botswana is het 35 tot 40 graden, soms nog wel warmer. En als je dan de foto's, de dia's, de presentaties ziet, dan voel je bij wijze van spreken hier de warmte ook in de zaal. Nou, vanavond is het precies andersom. We gaan vanavond naar Siberië. Dat ligt ergens boven Rusland, heel eind richting de Noordpool. Het is daar heel erg koud. Ik dacht 40, 50 graden onder nul dat dat heel gebruikelijk is. Misschien dat het nog wel verder gaat. En nou, dat is duidelijke tegenstelling ten opzichte van het andere gebied. Toch, ondanks die kou, wordt het vanavond ook warm. Dat kan ik u verzekeren. De liefde en de warmte waarmee het zaad van het evangelie in dit koude land gestrooid wordt, dat zal ook vanavond zeker naar voren komen. Vanavond gaan we dus naar een andere cultuur. We gaan naar andere mensen. Het is een andere kleding dan in Nederland. Dat zult u ook zien. Maar één ding is gelijk, één ding is hetzelfde. We hebben allemaal dezelfde Bijbel. En dat is het gemeenschappelijk ook weer. En dat zal, ben ik van overtuigd, centraal staan vanavond in heel de lezing. En voor de jongelui, de middelen daar, die zijn wel een beetje anders dan hier. Je zal het zien straks. Ze rijden daar met een heel gigantisch grote jeep. Met banden van misschien wel 2,5 of 3 meter hoog. Ik weet niet zo precies. En dan rijden ze over bevroren gebieden en over bevroren rivieren. Ook dat is heel anders. Ik hou het kort. De presentatie van broeder Groeneveld is al een keer eerder te zien geweest op een regionale zendingsdag in Rotterdam. 2, 3 jaar geleden. Ik weet niet meer precies. In die contrij ongeveer. Fijn dat u nu hier bent en dat u hem hier wil laten zien. Mijn broeder ging nog wat over had. Ja, hoe lang kan het duren die avond? Hij zegt, ik kan wel tot middernacht vertellen. Nou, ik kan u verzekeren, ik ben ervan overtuigd dat hij het kan. Maar we hebben afgesproken, doen we niet helemaal. We gaan tot een uur of 10 of zo, de gebruikelijke tijd. En we drinken tussendoor nog even koffie. En er is ook nog kans voor vragen. Maar broeder Groeneveld heeft heel veel te vertellen. Ik wil u graag het woord geven.
Ja, fijn dat u er allemaal bent in zo'n groot aantal. Ik spreek net zo lief voor kleine groepen hoor, want de interesse is dikwijls daar ook heel groot. Maar het doet altijd goed als er zoveel mensen zijn. En met elkaar bent u al groter hier dan de grootste gemeente in het gebied waar we straks een kijkje gaan nemen. Ja, het is een heel andere wereld en het is al gezegd, ik kan er heel lang over vertellen. Maar ik heb voor vanavond een keus gemaakt. We gaan twee dingen doen. Eerst gaan we samen op reis met broeder Alek Liubits, de evangelist in dat gebied, om een lange reis te maken van zo'n 800 kilometer in noordoostelijke richting. Ik zal straks op de kaart laten zien. En daar bezoekt hij dus allerlei gemeenten. Ik zal dan af en toe uitweiden over de omstandigheden daar, dat u een beeld krijgt hoe leven die mensen daar, hoe gaat dat. En u kunt daar straks ook vragen over stellen. Als ik erg onduidelijk ben, mag u me ook onderbreken, dat maakt allemaal niet uit. We kunnen dat net zo doen als het nodig is. En dan na de pauze wilde ik een filmpje laten zien en dat is dus dezelfde als die ik heb laten zien op de regionale zendingsdag. En dat is een film die is gemaakt in twee bezoeken. Die zijn dus in elkaar geschoven, die films, zeg maar. Die geven u een goed beeld van hoe het daar allemaal naartoe gaat. Dus ik hoop dat u uit het eerste deel dan oppikt, zeg maar, van hoe de levensomstandigheden zijn. En als je dan de film ziet, dan komt dat ook zoveel te beter over. Ik wilde even aansluiten aan wat de dominee heeft gezegd. Kijk, waar gaat het nou uiteindelijk allemaal om? Het gaat om de verkondiging van het evangelie. Het gaat erom dat mensen tot bekering en tot Christus komen, dat ze behouden worden. Gebeurt dat daar dan? Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk niet. in grote aantallen, dat is nergens op de wereld zo. Maar het gebeurt wel en gestadig breidt het aantal zich uit. Wij hebben als kerken op ons genomen om een gedeelte van het werk van Friedensteam daar in Siberië te ondersteunen. Siberië kun je onderverdelen in een aantal regio's. En Taimyr, ik laat het straks op de kaart zien, dat is het gebied waarvan Friedensteam heeft gevraagd aan onze kerken: luister eens, wij hebben wel geld om de evangelist te betalen, maar wij hebben geen geld om hem van alles te voorzien wat nodig is. Dus de auto's die daar moeten rijden, de benzine die wordt verbruikt, de telefoonkosten, noem maar op. Al die kosten. En daartoe waren wij in staat om dat op ons te nemen door een erfenis die we ooit gekregen hebben. En daarna was er zoveel weerklank en enthousiasme in de kerken dat we tot nu toe dat hebben kunnen voortzetten. Dus we hopen dat zich dat natuurlijk ook zeg maar voor de toekomst zo zal blijven. Het is zo dat Friedensteam en onze commissie van de zending, van zendingsdeputaten, werken dus heel nauw samen. En heel binnenkort gaat dominee Van der Zwan met broeder Hogendoorn uit Ridderkerk samen met de directeur van Friedensteam, broeder Uil, naar dat gebied toe. Zo ziet het er naar uit. Je weet het nooit, hè? Want Rusland is Rusland en dat is onberekenbaar. Maar zoals het er nu naar uitziet, vorig jaar zijn de toestemmingen niet verkregen, maar nu heeft de hoogste baas van het gebied gezegd: het is goed, maar nou zijn er nog wat van die kleintjes, die moeten ook nog ja knikken. En daar bidden we om dat dat ook gebeurt. En als dat dan zo is, dan kunnen ze 3 maart dat gebied gaan bezoeken voor 10 dagen. En dat is geweldig belangrijk, want de mensen die u hier op de plaatjes ook zult zien, die daar werken, die worden daar geweldig door bemoedigd. Je moet bedenken, die komen zelf ook niet uit dat gebied, dus die zijn daar eigenlijk ook ver van hun familie. En zij hebben natuurlijk een gemeenschap onder elkaar, dat is waar, maar de belevenis, zeg maar, hè, van het meeleven van de mensen van zover, hè, want Holland is voor hun net zover als Siberië voor ons is natuurlijk. Dat is zo geweldig belangrijk. En iedere keer schrijven zij weer: bid voor ons. En hij schreef pas ook nog: Alek Ljubic, bid ook voor onze vrouwen die het zo zwaar hebben. Want die moet zich realiseren op zo'n reis zoals we nu even gaan volgen. Die duurt wekenlang. De moeders zijn met de kinderen thuis. Hebben gelukkig vanuit de gemeente onderling heel veel hulp met elkaar. Maar ze moeten vader dan toch maar weken missen. En dan weten ze dat hij in heel moeilijke en dikwijls gevaarlijke omstandigheden is, waar wij ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Goed, ik ga beginnen. En nu nog even dit. De dominee sprak over de bekering, hè? Nou, wij komen tegen Gutia. Dat is een gewezen arts. Die vrouw die kan dat werk niet meer doen omdat zij problemen heeft met haar hart. Die woont in een dorpje, Katirik, met haar man samen. En ik hoop dat dat niet meer het geval is, maar toen ik daar was, toen waren zij beide de enige bekeerde mensen, gelovige mensen in dat dorp. Die vrouw die heeft opgeschreven, of iemand heeft het uit haar mond opgeschreven, hoe dat allemaal gekomen is, hoe ze tot bekering is gekomen. En dat ga ik nu niet vertellen, want dan ben ik ook alweer een uurtje bezig. Maar op bladzij 26 van dit boekje, daar staat dat verhaal, haar levensverhaal. Nou heb ik helaas niet voor iedereen zo'n boekje. Weet u wat ik nou had bedacht? Als de kinderen nou straks allemaal zo'n boekje meenemen, en dan moet je jullie me beloven dat je het aan je vader en moeder en opa en oma, tantes, waar ik waar, hè? Laat je dat boekje lezen, want die zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig. Dus jullie nemen het mee en jullie zorgen dat het verhaal verder komt. Is dat goed? Ja? Oké, dan kun je het hier straks mee. Ja? En dan nog iets. Ik wilde jullie 2 Russische woordjes leren. Even. Mag dat? Als jullie je vriendjes tegenkomen, wat zeg je dan? Hallo. Hallo. Nou, wat zeggen ze nou in Rusland? Wij zeggen de kinderen, ouderen ook tegen elkaar, priviet. En dan moeten jullie eens even nazeggen, hè? Priviet. Priviet, goed zo. Nog een keer. Priviet, ja, goed zo. En als je weggaat, ook zo'n makkelijk woordje, dan zeg je paka. Paka. Nou, goed, als jullie straks weggaan, dan moet ik mijn spullen nog opruimen. Wat zeggen jullie dan tegen mij? Paka, precies. Nou, kijk eens aan. Goed, we gaan beginnen. Ik ga erbij zitten, want ik moet mijn apparaat bedienen en daar zult u geen hinder van hebben. Ik kijk u dus niet steeds in deze richting, maar ik hoop dat u mij kunt horen. En dan gaan we nu kijken hoe het in Siberië gesteld is. Ja. Nu gaan we nog één keer even terug naar dat vorige plaatje. Hé, wacht eens even. Nu moet ik natuurlijk mijn beamer wel aanzetten, want daar komt hij. Hier staat een tekst boven die auto. I pomni vespiut katorim bel tebia gospod. En dat is een tekst die op deze reis slaat. Die heeft Alek niet voor niks op die dia geschreven. Want dat is een tekst uit Deuteronomium 8. Gedenk al de weg die de Heere u geleid heeft. Taimir. Dit is op het vliegveld. Je ziet daar nog net een staart van een vliegtuig. En dit zijn de kleuren van de Russische vlag, hè? Wit, blauw en rood. Weet u dat die van de Nederlandse vlag afkomstig is? Peter de Grote die vond onze vlag zo mooi. En die knipte de bovenste rand eraf en naaide hem aan de onderkant er weer aan. Dus nu is die wit, blauw, rood. Dat is de vlag van Rusland. En waar is nu het gebied waar we over spreken, dat ligt hier. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als u een landkaart heeft waar zo'n grote kaart op staat, hier is Nederland en daar Japan, het moet precies in het midden zijn, hier. Daar loopt een rivier van wel 4000 kilometer lang, de Yenisei rivier, en die komt hier uit in de Noordelijke IJszee. En dit gebied hier, dat is Taimir. En dat is het gebied dus waar wij vanavond over spreken. Dat gebied ligt boven de Noordpoolcirkel. Dit is Alek Ljubits. Dit zijn zijn helpers. En dit is een monumentje, zou je het kunnen noemen, dat op die Noordpoolcirkel staat. En wat is nu eigenlijk de Noordpoolcirkel? De Noordpoolcirkel, dat is de lijn, de gedenkbeeldige lijn, waarboven het in de zomertijd licht blijft, dus dan gaat de zon een aantal dagen niet onder. En in de wintertijd gaat die niet op. Hoe noordelijker of je komt, hoe langer die tijd is dat de zon niet ondergaat of niet opkomt. En daar hebben we vandaag nog even gekeken. Het is nu zo dat in Norilsk, waar Alek Ljubits woont, daar is nu net een paar dagen lang de zon voor het eerst weer opgekomen. Een paar uur per dag maar. Zo van 11 tot 2 op dit moment. En vorig jaar schreef de vrouw van Alek Ljubits, daar zijn de kinderen zo blij, want ze zijn altijd heel neerslachtig als het zo lang zo donker is. Ze moeten in donker naar school, in donker naar de kerk. Alles moet in donker gebeuren. Buiten brandt de straatverlichting. In Norilsk, want dat is een grote stad. Bij een dorpje zei je nagenoeg geen licht. Dus dat is een heel andere manier van leven dan die wij kennen. Kijk, hier is de stad Norilsk. En hoe is die stad daar, waarom is die stad daar gesticht? In deze omgeving wordt in de grond heel veel nikkel gevonden. In 1919 was er iemand, een onderzoeker, die is naar dat gebied gegaan. En die was op zoek naar kolen, steenkolen. En toen vond hij nikkel. Nikkel komt op de wereld niet zo heel veel voor. En zeker niet in zulke grote concentraties als in dat gebied. En nikkel was voor de wapenproductie en voor andere dingen van heel groot belang. En daarom heeft Stalin in de communistische tijd hier die stad Norilsk laten bouwen. Grotendeels door mensen die gedeporteerd waren uit Rusland, dus verjaagd en voor straf daar naartoe moesten. En die hebben die stad daar gebouwd. En nu gaan we vanuit Norilsk, waar Alek Ljubits woont, gaan we naar het noordoosten. Nu is het zo dat ver beneden dit punt houden alle wegen op. Moet je je voorstellen, er is hier in dat gebied maar een heel klein stukje weg. Dat is daar bij Norilsk zelf, dat is 100 kilometer, die heb ik helemaal gereden. Maar dan houdt de weg ook gewoon op in het havengebied langs de rivier. Die weg is aangelegd om al dat nikkel wat daar uit de erts gewonnen wordt, om dat naar de rivier te kunnen brengen, zodat het per schip kan worden afgevoerd. Maar verder zijn daar geen wegen. Dus stel ik altijd de vraag aan de jongelui, hoe kom je dan van de ene plaats naar de andere? En dan roepen ze natuurlijk allemaal, ja, dat moet je met een vliegtuig doen of een helikopter. Nou, dat is natuurlijk waar, maar dan moet je wel landingsbanen hebben. Een helikopter is dat wel gemakkelijker. Dat kost veel geld, dat kan dus niet iedereen zich veroorloven. Maar wat er altijd is in dat gebied, dat zijn de waterwegen. Dat zijn dus de rivieren. Daarom is het transport daar uitsluitend en alleen, laat ik zeggen, voor de gewone man, te doen over de rivier. In de zomertijd over het water, maar denk erom, die zomer die is niet langer dan 2 à 3 maanden. En daarna is de hele zaak bevroren, dus in de wintertijd gaat dat altijd over het ijs. Maar altijd over de rivieren. Dus u ziet hier, die dorpjes, die liggen daarom allemaal langs rivieren. Dus nergens in het binnenland, altijd langs de oever van de rivieren. En de meeste van die plekken, daar leven de mensen dus van de visvangst. En in dit gebied hierboven, daar groeien geen bomen meer, dat is de tundra. De taiga, dat is dit gebied hier beneden deze rivier, daar groeien nog bomen. De tundra hierboven niet meer. En daar wonen de rendierhouders. En de rendierhouders die leven dus van het houden van de rendieren, dat zegt het woord al. En die rendieren vinden dus hun voedsel hier in dat gebied. Die mensen houden van het vrije leven. En dat zijn nou precies de mensen waar het werk van Alek Ljubits en zijn medewerkers op gericht is. Want dit is echt het eind van de wereld. He, verder kun je niet, dan kom je hier op het gebied van, ja, ik zeg, waar misschien dan nog ijsberen wonen, maar dan houdt het wel op. Dit is werkelijk het eind van de wereld. En wat zeggen Alek Ljubits en zijn mannen? En wat zegt de gemeente van Norilsk? Hoe denken die daarover? Die hebben een hele grote drang, motivatie, hoe je het noemen wil, om de opdracht die Jezus heeft gegeven, om het evangelie te brengen tot aan het eind van de aarde, om die ook te vervullen. Zij zeggen gewoon, luister eens, de Heer Jezus heeft dat gezegd, wij moeten gehoorzaam zijn, wij moeten dat doen, koste wat het kost. En dat merk je daar als je daar bent, als je met die mensen spreekt en als je daar, ja, ik zeg, als je daar mee leeft in die gezinnen, dat is geweldig. Dan zeg je van, ja, daar komen wij dan toch echt aan tekort. Nou, in dit gebied wonen die rendierhouders. En daar trekken ze op af. Als er nog maar één is ergens waarvan ze denken van, nou, die hebben we nog niet gesproken, dan plannen ze een volgende keer om daar ook naartoe te gaan. En dat is dus wat het werk daar inhoudt. We gaan verder kijken. Dit is de stad Norilsk en ja, u ziet wel, dat is net als in Oost-Duitsland bijvoorbeeld. Hè. Aan de buitenkant ziet dat er nog heel mooi uit, die witte gebouwen. Het is allemaal toch, als het erop aankomt, somber en allemaal recht toe, recht aan. Maar hier wordt dan ook straatevangelisatie bedreven. Muziekkorps ziet u hier. En hier ziet u zelfs de kinderen van Alec Jubicis bij zo'n straatbibliotheek staan. Dit is dan die gemeente in de Norilsk waarvan ik al zei dat die kleiner is dan de groep waarmee we vanavond samen zijn. Zo'n alles bij elkaar een 40, hooguit 50 mensen. Nou, dat wil zeggen gedoopte leden. Kijk, dit zijn baptisten en die tellen altijd op degene die gedoopt zijn. Dit meisje bijvoorbeeld, dat is de oudste dochter van Alec Lubitsch, die is onlangs, heeft die belijdenis gedaan en is gedoopt. Nu wordt ze dus meegeteld. Dus als er wordt gezegd van ja, een gemeente is 30 gedoopte leden, dan kun je dat eigenlijk wel met twee vermenigvuldigen om te weten over hoeveel mensen het dan allemaal gaat. Er wordt in zo'n gemeente hele lange diensten gehouden, die duren wel 2-3 uur. Er wordt heel veel medewerking gegeven door iedereen. He, vooral wordt er veel gezongen door de kinderen, door de ouders. En hier ziet u de achterkant van zo'n gebouw als we juist zagen. En door deze deur moet je om hierboven de woning van Alec Lubitsch te bereiken. Daar heeft hij een redelijk grote flat. Toen wij met het werk begonnen, toen is dominee van Mulligen daar geweest. En toen woonden ze, hadden destijds nog niet zoveel kinderen als nu, maar ze woonden dan in ieder geval in een huis van 2 kamers waar de bedden tot aan het plafond opgestapeld waren. En toen hebben wij gezegd van ja, maar luister eens, zo kun je ook geen mensen ontvangen. Ja, maar hij zegt van luister eens, de mensen in onze gemeente die hebben het ook niet beter dan wij. Ja, maar wij zeiden van dit kan toch niet, je moet voor dat grote gezin wat meer ruimte hebben. En nu hebben ze dus echt een heel behoorlijke flat met ruimte genoeg om met deze 11 kinderen te wonen en te leven. Die kleinste, die op moeder schoot, die is in juli geboren. De oudste is nu 16. Dus reken maar uit, bijna ieder jaar is er een kind geboren en ze heeft me pas nog geschreven. Ze zijn allemaal gezond en ze zijn de Heeren dankbaar dat het allemaal zo goed gaat. Ja, de vervoermiddelen daar. Wat u hier ziet, dat is een slee en er staat een tekst op, want alles wordt natuurlijk benut om de boodschap door te brengen. Bok jest lubov, dat betekent God is liefde. Nou, met zo'n slee ga je dus kleinere afstanden zeg maar overbruggen. Dus als iemand vanuit Norilsk in de omgeving gaat werken, dan gaat hij met zo'n slee en daarvoor natuurlijk zo'n sneeuwscooter. Op wat grotere afstanden kun je met een klein vliegtuig of je kan met een helikopter. Maar ik zei al, dat hebben we nu gemerkt uit de begroting voor de reis die gemaakt gaat worden straks. Het is heel erg duur geworden. Kijk, dat was een voordeel van de communistische tijd. Toen waren alle prijzen waren in het land gelijk en alle mensen verdienden genoeg. In ieder geval hetzelfde. Ja, maar nu is het de markteconomie en iedereen vraagt zoveel mogelijk geld voor wat hij doet. Dus daardoor is het allemaal wat moeilijker geworden. Nu heeft men daar dus verschillende van die grote auto's zoals we er al in hebben zien staan. En hier staan ze dus op het punt om die reis te beginnen waar wij het nu met elkaar over zullen hebben. En dan zullen ze zeggen van ja, maar luister eens, je gaat toch in de nacht niet op reis? Ja, dat doet men nou juist wel. Kijk, met deze auto's gaan ze in de nacht op reis. En ik ben er zelf geweest en ik heb het ervaren waarom in de nacht zijn de contrasten daar beter dan overdag. En dat komt onder andere doordat de zon dikwijls zo verschrikkelijk laag staat. Dat hebben wij hier ook al wel last van in de wintertijd, dat dat verblindend is. Het is daar nog erger het geval. Maar helemaal donker is het nooit, want het is meestal erg helder. En dan heb je dus het licht van de maan, van de sterren. En dan kun je toch heel goed de contrasten onderscheiden. Dus de weg langs de rivier bijvoorbeeld en zo, die zijn heel goed te zien. Nou, u ziet dat die wagens zijn helemaal volgepakt. En men neemt namelijk ook altijd het nodige mee voor de mensen die men onderweg dus gaat bezoeken. Want in iedere plek waar een gemeente is, waar een kleine groep gelovigen is, daar gaat men heen. En het is zo dat de prijzen in die dorpen, die zijn 3 tot 10 maal hoger dan in de stad Norilsk. Als je in Norilsk, ik heb het van de week nog bekeken, een een pond suiker koopt, dan betaal je daar praktisch net zoveel voor als bij ons, maar mensen verdienen daar veel minder. Maar als je in de dorpen gaat, dan kost dat zeker 3 keer zoveel, soms wel afhankelijk van het product 10 keer zoveel. Dus men probeert zoveel mogelijk elkaar te helpen en dan nemen ze natuurlijk ook van alles voor elkaar mee. Nou, dit zijn dan die wegen. Geen straatlantaarns, maar wel dikwijls heel prachtige vergezichten. Alex schreef mij onlangs nog, het is iedere keer weer zo dat we ons verwonderen over hoe prachtig de schepping van de Heere God is. Kijk, zie je, hier zijn wel meer auto's gepasseerd en je ziet daar de sporen langs de kant van de rivier, hier links het riviergebied en rechts dus de sporen van de auto's. Wat een altijd durend probleem is, dat is dat eigenlijk geen enkele auto of rupsvoertuig of wat dan ook tegen al dat ijs enzovoort is opgewassen. Die wegen zijn natuurlijk, en die paden over het ijs, dat is allemaal heel, bonkig vanwege de schotsen enzovoort. En daar is geen automobiel te bouwen wat daar 100% tegen bestand is. En dan krijg je dus zoals hier, op een gegeven moment breekt de achteras en dan moet je hem repareren. Vandaar dat ik heb gehoord dat mensen die met die auto's meegaan, die zitten eigenlijk voortdurend achter in zo'n auto op een hele stapel onderdelen. Want wat je maar kan bedenken en wat mee te nemen valt, dat neem je ook mee. En het is natuurlijk in de kou heel moeilijk repareren. Maar wel prachtig zoals ik zei, moet je maar zien. Onafzienbaar, maar als je dan uiteindelijk in zo'n dorpje aankomt, zoals hier in Wolodsjanka, dan is men daar heel blij. En dan moet ik ook daarbij vertellen, je kan zeggen van ja, hebben die mensen daar dan allemaal kerkgebouwen of wat dan ook. Nee, het is zo dat in de communistische tijd was er in ieder dorp, en dat is dus nu nog zo, een dorpshuis, een gemeenschapshuis. En iedereen die mag dat, als hij toestemming kan krijgen van de burgemeester of hoe die heten mag, die mag daar dan gebruik van maken. Dat doet Alek dus ook altijd. Het eerste wat hij doet is zorgen dat hij op bezoek gaat bij het hoofd van het dorp en vraagt of dat hij dan gebruik mag maken van dat dorpshuis om daar dus met kinderen, met volwassenen enzovoort bijeenkomsten te houden. En zo ziet hij ze daar bezig. Nou, je ziet wel dat de kachel niet al te hard brandt, want iedereen zit daar dik ingepakt. En buiten is het koud, de weg naar Wolodsjanka gaan we dus door, maar op een gegeven moment werd de ramp nog erger, schrijft Alek. En toen brak de hele zaak onder die auto zodanig dat ze eigenlijk niet meer verder konden. Dat wordt een hele langdurige reparatie. En intussen was het, kijk even goed, min 50 graden. Ja. Ja, en om dan zo'n reparatie uit te voeren, hè, dat valt toch niet mee. Weet u, ik heb het zelf meegemaakt dat we, ik zat op een slee achter zo'n sneeuwscooter. En op een gegeven moment gingen we van de Wallenkant af de rivier op en de chauffeur, zeg maar, van die sneeuwscooter, die had niet door dat hij ons verloor. Hè? Want die haak waarmee de slee vast zat aan die sneeuwscooter, die wipte er zo aan de Wallenkant onderuit. En hij ging met een geweldige vaart, hij verdween ook om de hoek van de oever. Ik zei, nou, hij zal toch wel tot ontdekking komen dat hij ons kwijt is, en dat was ook zo. Maar wat doe je dan als eerste? Ik was samen met Heinrich, dat is een Duits sprekende Rus. En die zei, het eerste wat wij doen is bidden. En dat gebeurt altijd. Het eerste wat ze doen als er zoiets gebeurt, dat is zich in de hand van de Heere bevelen om hulp en inzicht en kracht om het karwei dan weer te klaren. En inderdaad was dat weer gelukt. En ze konden dus weer door. Als je even omkijkt, dan zie je wat spoor of dat ze in de sneeuw getrokken hebben. En opnieuw, dit was echt een reis waarin dat heel vaak gebeurde. Hij schrijft dat hij al door een tekst die hij heeft gelezen 's morgens voordat hij op reis ging. En het is hier nou, ja wacht, ik kan dus met een zaklantaarn misschien nog wel iets bereiken om even voor te lezen. Hij schrijft, hij las uit Exodus 14... voordat hij wegging die morgen, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan u doen zal. En dan schrijft hij iedere keer als we een reis gaan voorbereiden, maak ik me zorgen. Wat zou ons deze keer te wachten staan? Komen we wel allemaal weer gelukkig thuis? Zou zich iemand van de mensen tot God bekeren? En God die onze harten ziet, komt nooit te laat om ons te steunen, te troosten en te onderwijzen. Hij laat ons door zijn woord ook een beetje vooruitkijken wat er kan gebeuren. En geeft ons de belofte dat zijn naam erdoor wordt verheerlijkt. Deze keer zei God mij door dit vers, wees maar niet bang. Maar nu werd mijn hart bezorgd. Dat betekent dus, zei hij, dat er problemen zullen komen. Dat schoot hem door zijn hoofd. Ik bad tot God en vroeg, mijn Heere, leidt het zo dat we deze keer zonder problemen en autopech de reis kunnen doen. Maar als antwoord op mijn gebed kwamen de volgende gedachten bij me op. Zonder problemen kan niet, omdat God ons iets wil leren en hij wil zijn naam verheerlijken, zijn macht en kracht onder de volken openbaren, opdat ook zij zich tot hem kunnen wenden om vergeving en hulp. Nou, kijk, zo denkt Alek Lubits erover als hij in de problemen komt. En dit is wel een heel mooi plaatje wat we hier zien. Maar dit was het begin van een heel langdurig en koud verblijf. Want er was dus weer iets gebeurd. En toen zijn ze bij een vissersdorpje. Ik zei al, de vissers daar langs de rivier. Ja, die hebben natuurlijk 's winters niks te doen. Dan is het allemaal toegevroren. Maar er is altijd wel iemand die dan op de spullen moet passen. En in dat huis waar de rook uitkomt, daar woonde dus een man en daar gingen ze vragen of dat zij, omdat ze daar gestrand waren vanwege weer een probleem met de auto, niet een nachtje konden blijven. Nou, zei die man, dan kun je wel ergens anders heen. Dan kun je namelijk naar dat hutje wat je daar ziet, daar aan de wallenkant, want dat staat leeg, dus dat mag je van mij gebruiken. Nou was dat niet bepaald gebouwd op een min 50 graden. En ze schrijven dus, we hebben daar moeten stoken en nog wat moeten stoken. En uiteindelijk konden we de temperatuur op ongeveer min 5 graden krijgen binnen. Hè, binnen min 5 graden, terwijl het buiten 50 was. En toen moesten ze zelf ook nog hun kacheltje zien brandend te houden. Nou is het in Rusland zo, dat als je een boom nodig hebt, dan zaag je hem gewoon om, hè. Dat zou je hier niet hoeven te proberen natuurlijk. Maar zo gaat dat daar. Dus kijk eens aan. En de slee gebruikten ze. En dat moest allemaal gezaagd worden. Dan kun je zeggen van ja, dan blijf je warm. Maar in ieder geval op die manier kon men dus zorgen voor brandstof. En dan heb je natuurlijk het probleem van het water. Dan moet je een gat hakken in de rivier. En daar dus met emmers het water uithalen. Of je moet ijs meenemen en dat moet je dan smelten. Maar als het binnen nauwelijks boven de nul komt of eronder blijft, dan smelt dat ijs natuurlijk ook niet. Dus hier werd uit de rivier water gehaald. En in dat kleine hok, daar moesten zowel de reparaties plaatsvinden als dat er moest worden gegeten en geslapen. Nou, hier zitten ze bij elkaar. En nu ziet u hier een jonge man die is, ik denk een jaar of twee geleden, tot bekering gekomen. Dat was een jongen die was heel sterk aan de drank. En die is op een gegeven moment op weg naar huis. Hij kon waarschijnlijk zijn huis niet meer vinden. In de sneeuw neergevallen. En die is bijna doodgevroren. Bijna. En zul je straks zien dat zijn handen, kijk maar naar je eigen handen, maar denk de vingers dan even weg. Die vingers waren bevroren, die waren niet meer te redden, maar hij heeft het zelf gelukkig overleefd. En in het ziekenhuis waar hij dus verzorgd werd, in Katanga, daar is hij door het contact met een christelijke verpleegster tot ander inzicht gekomen. Die heeft hem op de weg gezet van bijbellezen, van gebed, van schuld belijden. En die jongen die zien we nou straks ergens in zo'n gemeente ook staan en het woord voeren. Is dat geen wonder? En zo hebben we er nog meer. Dus als je zegt van komen de mensen tot bekering, ja, gelukkig wel. Hier zit hij en dus ook. En hier ziet hij ook daar bovenin een lampje staan. Kijk, dat is zo'n de ouderen onder ons, die kennen nog wel die petrolielampen. Daar moesten ze het dan maar mee doen, hè. Dus geen elektrisch licht. En kachel hard stoken met zelf gekapt hout. En dan uiteindelijk min 5 graden binnen. Maar die honden die vinden daar wel wat op, zie je dat? Als je goed telt, dan zie je 3 koppen. Die liggen helemaal in elkaar. Gekronkeld, ja. Zo overleef je dan. En buiten moet je toch zien dat je de zaak weer voor elkaar krijgt. Ja, en nog steeds. Min 47 ongeveer. In die tijd, het was dus eind januari, iets een week later dan dat het nu is. Vorig jaar. En toen kwam de zon, zoals ik al zei, geleidelijk aan een paar uur per dag. En hij heeft geprobeerd om dat te fotograferen. Aardig gelukt, kijk maar hoe mooi. Kijk, dan gaat hij alweer onder, hè. Dus na 2-3 uur, dan is het alweer gebeurd. Ja. Maar schitterende beelden. En zo kwamen we toen in Katirik aan. Wat u hier ziet, dat is een gebedshuis. Dat gebedshuis, dat was er niet toen ik daar 3 jaar geleden was. En nadien is dus die kleine groep gelovigen toch zo gegroeid dat het nodig was dat men een gezamenlijke gebedsruimte had. En daar woont dus ook de evangelist van dat plekje. Je ziet hier dat ze met de 2 auto's aangekomen waren. Grote vreugde. En nu heb ik even een paar plaatjes tussen gevoegd om te laten zien hoe dat gebied er nou in de zomer uitziet. Kijk, in de zomer kun je natuurlijk niks met een slee beginnen. Maar dan vaart men dus op de rivier met die kleine plastic bootjes. Je ziet er daar sommige van in de aan de kant van de rivier liggen, aan de wallenkant. En praktisch op die plek is er in de wintertijd een doop geweest. En aan het eind van de film die u straks ziet, ziet u hoe dat is gegaan. Dat was op die plaats daar aan de rivier. Nou, dit ziet er dan toch, hoe ik zeggen, licht uit. Maar je ziet eigenlijk geen hoge bomen. Er is wel veel begroeiing, laten we zeggen, laag aan de grond. Er zijn ook veel bessenstruiken in die omgeving. Die plukt men dan om wat vitamine C te kunnen verzamelen. En dan ziet het er toch alles elkaar natuurlijk wel anders uit dan in de zomer, in de wintertijd. Maar ja, de hopen kolen en de oliedrums en ja, alle oude bouwsels enzovoort. Als er een laag sneeuw over ligt, dan ziet het er eigenlijk toch veel mooier uit. En dat vinden de mensen zelf daar ook. Dus hier heb je de evangelist van Katirik en zijn vrouw. En vorig jaar hebben we gehoord, hebben ze het 2e kind gekregen. In dat gebedshuis wat we net van de buitenkant zagen, daar werd dus dienst gehouden. Als mensen daar overdag aankomen, dan is er 's avonds al direct een bijeenkomst. Er wordt gezongen, er wordt gesproken. En de kinderen zijn daar ook bij, zoals je ziet. Die mensen hebben dus duidelijk andere trekken dan wij, hè? En je ziet dat een, ik zeg altijd maar, wij kennen het meest uit de Eskimo's, hè, die in het noorden van Amerika wonen, Alaska en het noorden van Canada. Maar rond de hele Noordpool wonen allemaal stammen die daarmee verwant zijn. En in dat gebied waar we het nu over hebben, daar wonen Nagasanen, Nensen, Dolganen. Allemaal toch wat verschillend. Ieder met hun eigen taal. Er zijn groepen die zijn heel klein, nog maar een paar duizend mensen. Maar er zijn er ook de Nensen bijvoorbeeld, er zijn er nog 20.000 van. Toch is het zo dat het mooi is als die mensen in hun eigen taal het evangelie kunnen horen. En gelukkig is het zo dat dat zich inderdaad goed ontwikkelt. En dat er evangelisten komen die talen beheersen en die dus ook zeg maar de mensen op die manier kunnen aanspreken. Wat heel bijzonder is, dat heb ik zelf ook ervaren daar, dat je komt nooit weg als je er op bezoek geweest bent. En zoals nu hier Alek Ljubits, die zit hier in het midden, als hij daar op bezoek geweest is, hij gaat niet weg of er moet een groepsfoto zijn gemaakt. Dat is zeg maar vaste gewoonte, altijd gebeurt dat. Dus bij het vertrek uit Katirik eerst de groepsfoto. Dan is hier ook nog even ingevoegd. Wat doe je nou om zo'n dorpsgemeenschap van water te voorzien. Nu, dan kun je natuurlijk met die drums, hè, iedere huis heeft zijn eigen waterdrum, kun je naar de rivier gaan, ze vullen. Dat gaat allemaal net zo lang als dat er dus met de daad water is. Maar als het ijs te dik wordt, dan hak je er gewoon grote stukken ijs uit en die breng je naar binnen, die gaan dan hier in de ton en smelten vanzelf. Alleen dan moet je even geduld hebben. Dus hier hielp de hele gemeenschap die daar kwam om te evangeliseren in zo'n plaats, die kwam hier ook even helpen om voor de watervoorziening te zorgen. En intussen gaat het werk aan de reparaties ook nog weer door. Kijk, je kunt natuurlijk altijd een voorraadje aanhouden, want als je het ijs buiten op de slee laat liggen, dat smelt natuurlijk niet. Dus dat is een oplossing voor het probleem. En u ziet daarboven dus ook die huiden, hè? Hier. Dit zijn waarschijnlijk rendierhuiden. Een rendier is een heel bijzonder dier. Daar moet je iets over lezen als je de gelegenheid krijgt. Want daar vroeger werd daar werkelijk helemaal alles van gebruikt, van zo'n rendier. Van het gewei kon je messen maken bijvoorbeeld. De ogen die kun je zo opeten. Er zijn mensen die vinden die heel lekker. Je kan van een wintervacht kun je dus een lekkere warme winterjas maken. Maar in de zomer dan verharen ze en dan is die vacht dunner. En dan kun je dus dunnere kleding van maken. Maar weet je wat ze vooral doen? Als er zo'n rendier wordt geslacht, dan wordt direct het bloed opgedronken. Want bloed van die rendieren, dat is voor die mensen daar de belangrijkste bron van vitamine C. Wij nemen dus een appeltje of een sinaasappel of wat dan ook. Maar dat is daar allemaal niet. En dus van oudsher is dat daar, laten we zeggen, gewoond. En zo kun je zien dat mensen op bijna alle plekken in de wereld kunnen leven, maar dat ze zich natuurlijk wat hun eetpatroon enzovoort betreft behoorlijk moeten aanpassen. Ik zal doorpraten, want het wordt het te laat. Men ziet hier, overal waar men komt, laat men dan wat van die voorraden af. En nog steeds is het min 50 graden. Nou, hier komen we dus in Katanga. Katanga is de tweede plek waar het, een wat grotere plek, een industrieplek. En hier in dit grote, lelijke gebouw, daar heeft men nu sinds vorig jaar een eigen gebedsruimte. En dat is mooi, want vroeger was dat bij de mensen aan huis. Dat is altijd een barrière voor mensen om daar over de drempel te komen. In dit gebouw gaat dat dus beter. En dit is het gezin van de evangelist die in Katanga werkt met zijn vrouw en kinderen. Sneeuwhoen. Vind je daar veel? En weer zijn we in een volgend dorp, waar mensen ook allemaal dik aangekleed komen luisteren. En zo worden, en de kinderen, dat is natuurlijk altijd heel belangrijk, kinderen hebben graag wat afwisseling ook. Het is makkelijker om kinderen over de drempel te krijgen dan grote mensen. Die worden ook voorzien van, laten we zeggen, van allerlei kinderbijbels en geschriften die ze mee naar huis nemen. Zodat op die manier dus maar door zo'n heel dorp het evangelie wordt verspreid. Maar als het even kan, gaat men van deur tot deur om te vragen of men de bijeenkomst wil bezoeken die dan meestal 's avonds wordt gehouden. U ziet dat men daar niet bepaald honger lijdt of armoe, want de kinderen zijn toch allemaal heel behoorlijk gekleed. Als je het goed bekijkt is het meestal, laten we zeggen, niet het nieuwste, maar in elk geval, ze hebben het allemaal warm. Maar het is financieel gezien heel moeilijk om daar het hoofd boven water te houden. Het spelen in de sneeuw, dat is ons dit jaar ook nog maar nauwelijks te beurt gevallen. Hè? Maar je ziet dat daar toch altijd pret blijft. Hè? Je kan bijna door het bovenraam in je huis kruipen. Heel hier. Maar er wordt toch sleetje gereden en er wordt van alles gedaan. Ja. Kijk, nou nog even kijken hoe ver we nu zijn. Intussen zijn we hier dus zeg maar al zo'n 400 kilometer bij Katanga gekomen. En In Katanga zei men, ja, wij willen eigenlijk daar ook nog naar Sindasco toe. Dat is een paar honderd kilometer nog. En toen ze net in Katanga waren, waren ze van plan om daar even te blijven. Toen kwam er een bericht dat er een auto, een vrachtwagen, naar Sindasco zou rijden. Maar die vrachtwagen die was gevuld met wodka, met sterke drank. En daar schrokken ze geweldig van. Weet je waarom? Als zo'n wagen met drank daar zo'n dorp bereikt, dan is die in een oogwenktijd uitverkocht. En de volgende dag liggen alle mensen, zijn ze een beetje om van de drank. Dat is werkelijk zo, hoor. Dat is, heb ik verscheiden keer al gehoord. En daarom zei Alek, luister eens, weet je wat we doen? We gaan onmiddellijk weg, dan zijn we die auto voor. Dat hebben ze ook gedaan. Zijn er naartoe gegaan, hebben geëvangeliseerd, hebben daar kunnen werken. En toen is die auto met die drank, die is onderweg gebleven, maar zij zijn er dus zelf zonder problemen gekomen, maar die heeft twee keer een hele grote storing gehad. En daar moest dus langdurig aan gewerkt worden. Zij hadden om gebeden om nog de gelegenheid te krijgen in Sindasco het woord te brengen. En ze zagen dat terecht natuurlijk als een verhoring van het gebed, dat die auto zoveel oponthoud had dat zij hun werk hebben kunnen doen, alvorens dat ze zijn teruggegaan naar Novoribnaya, en dat ligt dus hier. Zulke dingen gebeuren daar. Is werkelijk zo. Ik heb het verhaal van een vrouw, een moeder, die was zo aan de drank verslaafd dat die kinderen, die moesten maar zien hoe ze rondkwamen. Die aten rauwe vis en weet ik het wat. En op een wonderlijke manier is die vrouw tot bekering gekomen. En het hele dorp vroeg zich af, wat is er nou gebeurd? Er ging dus een geweldige spraak van uit natuurlijk. Maar dat leven is totaal veranderd. Totaal veranderd. Maar het was voordien werkelijk erger dan wij ons kunnen voorstellen. Zo is de invloed van de drank. De drank is daar in de handen van de duivel gewoon een geweldig vermoordend iets. Dat versloopt het hele openbare leven. Kijk, hier heb je Alek Ljubic in diepvriesverpakking. Als je op zo'n slee gaat, ze gingen dus van Katanga met een slee daar naar het dorp toe. Dan kun je je zo dik niet aankleden, of je moet natuurlijk wel nog ademhalen. En vandaar dat je dus ziet dat hij heel besneeuwde, beijzelde wenkbrauwen heeft. Toen wij daar waren, ik ben daar gelukkig voor gespaard gebleven, maar dominee van Bulligen, die had een behoorlijk vriesplek aan zijn neus. Dat heeft er al weken geduurd eer dat helemaal weer terechtgekomen is. Nou, hier heb je dan weer de bekende groepsfoto, hè. En oud en jong, je ziet maar dat er toch heel veel mensen dan in zo'n bijeenkomst komen. Dus hè, die ijver die men daar heeft bij het uitnodigen van de mensen, hè, en bij het bekendmaken dat er dus een bijeenkomst zal zijn, dat heeft toch in ieder geval altijd... Het is ook zo dat de gastvrijheid bij die mensen in het algemeen, of ze nou wel of niet gelovig zijn, die is buitengewoon groot. Daar hebben wij nauwelijks voorstelling van. Ja, als wij mensen te eten vragen, dan liever of de mensen te eten krijgen, of mensen bezoek komen om 11 uur, dan denken we, ja, ik moet toch straks voor de warme prak zorgen. Maar ja, je denkt er eigenlijk niet aan dat je ze er dan ook nog maar bij uitnodigt. Althans, ja, bij ons is dat nou niet zo makkelijk. Maar daar is het zo, iedereen die komt eet altijd mee. Je vraagt je altijd af waar ze het vandaan halen, maar de gastvrijheid is gewoon heel groot. Dat kun je eigenlijk in de Bijbel lezen. Dat er kwamen daar bij de tent van Abraham immers ook, kwamen die engelen en er werd onmiddellijk voor eten gezorgd. Min 49 graden, of 43 gesteld, zo erg was het nou ook nog weer niet. En dit is het plaatselijke ziekenhuis, je ziet wel dat best een grote plek is, Katanga. En hier is dus ook de kerkzaal in, hè, in dit gebouw, achter deze ramen. En de bijeenkomst, daar moet ik ook nog even dit van vertellen. Men heeft daar de gewoonte om aan de wanden heel veel teksten op te hangen. En deze tekst, dat is de trouwtekst voor mijn vrouw en mij. En dat die tekst daar staat, wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. Ik was daar in Katanga en toen zeiden ze tegen ons, wij gaan iemand dopen in Katirik. Maar ja, dat is een lange reis, dat is 200 kilometer en we gaan op de, het ijs is nog niet dik genoeg, dus we gaan op de slee. Gaan jullie mee? Nou, ja, dan iedereen fronste zijn wenkbrauwen. Ze kwamen bij mij en ze zeiden, luister, jij bent de oudste, jij moet maar zeggen of dat we gaan of niet. Daar zat ik best mee hoor. Want ik begreep wel, iedereen wilde wel graag, maar zagen toch allemaal dat het best een gevaarvolle onderneming kon zijn. En toen zag ik die tekst hangen boven mijn bed. En daar werd ik zo door bemoedigd, echt waar. Ik zei van, kijk eens, daar staat het, we gaan. En dat hebben we gedaan. Je zult straks zien op de film, onvergetelijk. Ik ben zo blij, dat is een van de grootste belevenissen die ik in mijn leven ooit gehad heb. Om daar te zien hoe iemand die, ik zeg echt, helemaal uit het heidendom, uit het geloof in geesten van voorouders, van, zeg maar, van de gedachte dat alles om je heen is, ja, laten we zeggen, dat er allemaal geesten in wonen die altijd, ja, laten we zeggen, het kwade met je voor hebben eigenlijk, want je moet ze altijd proberen tevreden te houden op welke manier dan ook. En als je dat niet doet, dan loop je de kans dat je ziek wordt of hoe dan ook. Dat is een heel angstig leven. Die mensen die leven dus onder de angst van de godsdienst en onder de bedwelming van de drank. En als je daarvan verlost mag worden door het woord, hè, dat is natuurlijk buitengewoon mooi. En als je dan ziet hoe dat dan uitgewerkt wordt in zo iemand die dan 2 jaar later op een plaatje staat wat ik krijg toegestuurd en die dan notabene daar zelf ook het evangelie verder brengt. Dat is een geweldige ervaring. Kijk, daar zie je hem weer staan, hè? Daar, die jongen zonder handen. Althans, zonder vingers, laat ik het zo zeggen. Staat in het rijtje daarachter. En kinderen worden daar dus niet gedoopt, hè? Dat is bekend, de baptisten doen dat niet. Er wordt op belijdenis gedoopt als ze ouder zijn. Maar de kinderen worden wel opgedragen. En kind van dit evangelisten-echtpaar in Katanga werd dus opgedragen toen Alek Lubits als evangelist daar was. En hier zie je het, hè? Blij met zijn nieuwe Bijbel die hij gekregen had. Zie je dat? Ja. Maar gelukkig op de een of andere manier is hij in staat om daar toch met die beschadigde handen heel veel te doen. Want ook op deze reis heeft hij heel actief meegeholpen. Onder andere bij de reparaties van alles wat men daar. Ja. Even over die rendierhouders nog en dan gaan we pauzeren. Kijk, hier staat iemand met 3 rendieren en die zijn bestemd om een slee te trekken. Die staat er ergens achter zijn rug. Maar die rendierhouders die leven dus op die tundra en in groepen van families van zo'n 20 mensen bij elkaar. En die hebben dus huisjes, die staan op sleden. Dat is ja, een soort huifkar op een slee. Hè? Dat heet een balok. In het filmpje ziet u er straks meer van, ziet u het ook van binnen. Die rendieren die leven van de mos die hier onder die sneeuw zit. Dat krabbelen ze met hun poten los en eten dat dan op. Maar natuurlijk, ja, na een tijdje, dan is dat uitgeput. Dus dan gaan ze met die hele troep rendieren verhuizen. En die laten ze dan aan die slee trekken waar hun huisje op staat. Dus op die manier gaan ze dan zeg maar zo'n 10, 20 kilometer verder meestal. En dan zoeken ze een plek van waaruit ze dan weer een tijdje lang kunnen leven. En deze rendieren, die moeten dus, ja, laten we zeggen, die zorgen voor het geld waarvan de mensen kunnen leven. Misschien als je goed kijkt, dan valt het op dat die rendieren geen geweien hebben, deze. Die geweien worden namelijk ook afgezaagd en verkocht. Dat schijnt iets te zijn waar de farmaceutische industrie, hè, die de medicijnen maakt, het een en ander mee kan. Maar kinderen kunnen daar toch ook leven. En dan krijg ik altijd de vraag van ja, maar moeten die kinderen niet naar school? Nou, deze zijn nog te klein, dat is duidelijk. Maar vanaf 7 jaar moeten kinderen naar school. En dan kunnen ze daar natuurlijk niet blijven. Dan gaan ze naar een internaat. Dus bij vader en moeder weg. En alleen in de grote vakantie, die duurt overigens heel lang, 3 maanden. Dan komen ze thuis. Vanaf 7 jaar. Mooi gezicht, hè? Mooi gezicht. Ja, u denkt misschien van ja, balokken, die vierkanten, dat heb ik nog nooit gezien. Nou, inderdaad is het zo dat in dat gebied waar Alek werkt, in Tijmier, daar wonen die rendierhouders in balokken. Maar meestal in alle gebieden, zeg maar oost en west van Tijmier, daar wonen ze dus in tjoems. Dat zijn dus tenten die ook gemakkelijk verplaatst kunnen worden. En er zijn anderen die daar dan het evangelie brengen. Ja, nadat dus deze hele route was afgelegd, zijn ze teruggegaan. Gelukkig was de terugweg dus aanmerkelijk makkelijker dan de heenweg. Maar opnieuw zijn er dus bezoeken gebracht en we gaan nog heel even kijken in Katirik. Kijk, daar, herstel, ik vergis me, dat is een plekje dat is tussen Katanga en Katirik in Noaja. En dit is dus de dokter waar ik over sprak, Gutja. Eigenlijk de deftige naam is Augusta, maar ze wordt Gutja genoemd. En dit is Sascha, haar man. Die mensen die zijn ontzettend blij als er weer zo'n groep komt. Wij kwamen eraan, verkleumd, alles drijfnat. Alles werd onmiddellijk klaargemaakt om onze kleding te drogen. En er werd voedsel klaargemaakt, we hebben daar gegeten. En zij heeft daarna ook zoals ik dacht op het volgende plaatje. Dus ik kijk vis, er wordt wel 3 keer per dag vis gegeten. En dit is bevroren vis, hè? Dus ziet het straks ook hoe het klaargemaakt wordt. Die bevroren vis, die wordt in peper en zout gedoopt en zo gegeten. En het is echt, hoor, dat is heel lekker. Nou kijk, hier zingt ze. En die zingt in haar eigen taal. Zij is dus een echte Dolgaan. En zij zingt haar liederen, niet alleen hier, maar ook in de bijeenkomst en in evangelisatiebijeenkomsten. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat ze die mensen in hun eigen moedertaal aanspreekt. Het verhaal van haar staat dus in dat boekje. Zij zegt, ik kan mijn gewone werk niet meer doen, maar ik heb een hele grote vaardigheid en een zegen van de Heer gekregen en dat is dat ik goed kan naaien. En weet je wat zij nou doet? Zij maakt voor die evangelisten kleding. En ik heb zelf, handschoenen aangehad die zij had gemaakt. Dus van mijn vingertoppen tot over mijn ellebogen. Dan wordt dat gemaakt van rendierhuid met de vacht naar binnen. En werkelijk hoor, ik heb geen kou geleden wat dat betreft. Ongelooflijk. Zij zegt op die manier, ze zou zo graag met die mannen meegaan. Hè? Maar die reizen zijn voor haar natuurlijk veel te gevaarlijk. En nou besteedt ze haar tijd daaraan. Omdat, iedere keer weer als ze daar komen, dan kan ze weer wat meegeven, wat kan dienen tijdens die moeilijke en koude reizen die men daar maakt. Ja, het afscheid dus van Katirik. Ik denk dat het goed is dat we nu gaan pauzeren. Want zoals gezegd, ik kan er natuurlijk nog heel lang over doorvertellen. Ik kan u vertellen dat ze gelukkig weer heel huis thuis gekomen zijn. En dat is natuurlijk iedere keer een grote reden tot dankbaarheid. Dat is niet zo vanzelfsprekend, want toen wij nog maar kort bij het project betrokken waren, toen is er tijdens zo'n reis een sneeuwstorm opgestoken. Toen hebben 2 jonge mannen op de treeplank gestaan om vooruit te kijken of het wel veilig was om door te rijden. Maar omdat er een sneeuwjacht was, zagen ze niet dat er op een gegeven moment een hele grote kuil was. En toen is die hele auto, ze waren nog maar met 1 auto, we hebben nadien gezegd nooit meer doen, die is in die kuil gevallen en 1 van die jongens is daardoor vermorzeld. Ze hebben 5 dagen daar in die kuil gezeten. Niemand wist dat ze daar waren, waar ze ergens zich bevonden, wist het zelf eigenlijk niet. hebben afscheid van elkaar genomen omdat ze dachten van dit zullen wij niet overleven. En ze hebben daar achteraf van verteld. Dat is heel ontroerend. En gelukkig is het toch zo dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat ze, toen ze toch wel in een hoge staat van uitputting waren, nog de kans gezien hebben om eruit te komen. Later ook die auto nog weer hebben weten te halen. En in een dorpje terecht zijn gekomen waar ze dus verder zijn geholpen. Ja, inmiddels hebben ze dus hun overleden vriend hebben zij moeten meenemen. Heel geschiedenis is daar aan verbonden van allerlei moeilijkheden. Ze werden er zelfs van beschuldigd dat ze hem hadden doodgeslagen, wat natuurlijk volstrekt niet het geval was. Maar zo is dat dan. Er komt daar zoveel voor dat het eerste waar je aan denkt is, dit kan zo niet zijn gebeurd als er wordt verteld. En er is dus al in die 5 jaar dat we daar, nou iets meer, 6 jaar dat we daarbij betrokken zijn, er zijn er al 2 dergelijke ongelukken gebeurd. Dus het is heel moeilijk, gevaarlijk werk. En iedere keer weer als ze thuiskomen, en niet alleen dan, maar onderweg, dan danken ze de Heren voor het behoud. En wat ik het meest aangrijpend vind, ontroerend, dat is dat als die mensen op reis gaan en in de gemeente in Norilsk weet men, zij blijven 2, ze blijven 3 weken weg, dan wordt daar bij toerbeurt gebeden. Bij toerbeurt wordt afgesproken wie er bidt op een bepaalde dag voor het goede verloop van de evangelisatiereis, voor het behoud van de mensen, maar vooral ook voor het resultaat dat het zal hebben voor de bekering van degene van wie zij het woord brengen. Dat is, daar hoeven ze zich niet voor, laat ik zeggen, daar hoeven ze niet voor in het kerkblad te schrijven van wie doet er mee of wat dan ook. Het is daar gewoon zo, iedereen neemt daar zijn plicht en er wordt bij toerbeurt gebeden totdat ze teruggekomen zijn. En u begrijpt wel dat als er dan iets gebeurd is, zoals wat ik net vertelde, dan heeft dat natuurlijk een geweldige gebeurtenis voor die mensen. Heel moeilijk om dat te verwerken. Het duurt soms jaren eer dat ze daar eigenlijk de weg gevonden hebben waarvan ze denken van ja, de Heer heeft daar toch zijn bedoeling mee gehad. Toen die jongen was verongelukt, toen zijn daar 3 anderen die daardoor, laat ik zeggen, door zijn voorbeeld, door nadenken over wat er was gebeurd, hebben die de roeping gevonden om ook dus dit werk, dit evangelistenwerk te gaan doen. En pas dus na enkele jaren hoorde ik dat men zei van ja, blijkbaar is dat de bedoeling van de Heere geweest, dat er toch de verbreiding van zijn woord nu eigenlijk nog verder zou gaan dan wanneer alleen die ene jongeman dat in die plek zou hebben gedaan. Goed, hier stop ik dan even.
Ja, dank u wel. Ja, daar worden we stil van wat daar gebeurt en hoe dat het daar gebeurt. Ik heb nu wat idee van gekregen. Dat is heel bijzonder. Ik stel voor dat we nog zingen voordat we gaan pauzeren. En u begrijpt het al. De portemonnee die moet er toch echt weer bij komen. Want ook dit werk moet gesteund worden. Ik hoef er denk ik niet veel van te zeggen. De beelden zijn aansprekend en ingrijpend. En ik denk dat de warmte waarmee dit uitgedragen wordt, dat dat ook nu merkbaar zal zijn in de collecte. Ik stel voor dat we zingen van Psalm 86, het 5e en het 6e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. En dan ook het 6e nog, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 5 en vers 6 zingen we. gaan we nu een ogenblik pauzeren. Ik wil voorstellen dat we een kwartier ongeveer ervoor nemen. Dus om 9:50 proberen verder te gaan. Het is de bedoeling nu gewoon zelf even een kopje koffie te halen. Even in de benen. En dan met een kwartier gaan we weer verder. Want... Goed, ik stel voor dat we nu weer verder gaan. Wil u allemaal gaan zitten? Ja, nogmaals het verzoek. Wilt u gaan zitten allemaal? Dan geef ik nu de heer Groeneveld weer het woord. En dan gaan we nu kijken naar een film. Zo'n film van 18 minuten. En daarna kunnen er ook nog wat vragen gesteld worden. Maar we gaan nu toch wel verder. We willen toch eigenlijk om 10:00 wel weer afsluiten. Ik geef het woord aan de heer Groeneveld.
We vliegen van Amsterdam via Moskou naar Norilsk, de grootste stad op het schiereiland Taimir. Taimir is 22 maal zo groot als Nederland en telt 300.000 inwoners.
Hoewel we op 29 oktober aankomen in Norilsk, wijst de temperatuur al min 34 graden. Norilsk werd na de Tweede Wereldoorlog door gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden gebouwd. Door de bodemschatten, goud en nikkel, groeide het uit tot de grootste stad in het Poolgebied met 130.000 inwoners. In 1994 werd in Norilsk de eerste gemeente gesticht die de basis vormt voor de ontwikkeling van het zendingswerk in dit gebied.
We worden hartelijk verwelkomd door het kinderrijke gezin van Oleg Ljubits en zijn vrouw. Broeder Oleg coördineert alle zendingsactiviteiten in dit omvangrijke gebied en geeft leiding aan de door de zending ontstaande groepjes gelovigen.
Aan de hand van de landkaart legt Oleg ons uit dat we onze reis vervolgen met een vlucht naar Katanga, waar vandaan we de oorspronkelijke bewoners, de Dogalen en de Mekanesamen zullen bezoeken, die wijdverspreid op de uitgestrekte tundra wonen.
De al gereed staande auto rijdt ons naar de luchthaven. De stad Norilsk wordt hoofdzakelijk bewoond door Russen en Oekraïners.
In Taimir zijn geen spoor- of autowegen. Naast snelscooters en terreinwagens zijn de dorpjes en nederzettingen uitsluitend vanuit de lucht bereikbaar.
Van Taimir. Bij aankomst zorgt elke passagier voor zijn eigen bagage.
Katanga is een van de oudste nederzettingen in het gebied en telt 5600 inwoners. Het is een handelscentrum voor rendierfokkers op de tundra.
Oksana en Amon Vasili Tsitarskiv evangeliseren vanuit deze kleine zendingsgemeente in de dorpjes in de wijde omgeving.
Katanga telt 12 gedoopte leden, terwijl de samenkomsten door zo'n 20 tot 30 mensen worden bezocht. Het merendeel van hen behoort tot de oorspronkelijke bevolking, de Dolgaren. Na de dienst staat er een terreinauto gereed waarmee we de Dolgaren op de tundra gaan bezoeken.
Kere Dolgaan begeleidt ons op de zeersgoede tijdens deze urenlange tocht. Ze maken deze reizen bij voorkeur 's nachts. We bemerken dat deze reizen niet zonder gevaar zijn. Juist op het moment dat we de sneeuwscooter uit het oog verloren hebben, breekt de achteras van de terreinwagen. Bij 40 graden vorst overleggen we wat ons te doen staat. Het kost ons veel moeite om het lichaam te bewegen op temperatuur te blijven. Maar als de zon opkomt, komt er redding. En over de eindeloze sneeuwvlakte rijden we naar de dichtstbijzijnde nederzetting Novaya.
Novaya is een Dolgarendorpje met zo'n 300 bewoners. De houten huisjes lijken er willekeurig neergezet. Gelukkig woont hier een echtpaar dat enkele jaren geleden tot bekering is gekomen. Hier worden we hartelijk ontvangen. Door Augusta Popov wordt Pessovis schoongemaakt en even later zitten we aan de maaltijd. Brood met een overvloed aan rauwe, gefileerde dis. Na de maaltijd rijden we naar de rivier, waarbij ze ons laten zien hoe de vis gevangen wordt.
Op twee plaatsen met een afstand van 10 tot 20 meter wordt een gat in het ijs gehaald. Met een touw wordt onder het ijs een net gespannen van het ene naar het andere gat. Na enige tijd worden de vissen uit het net bevrijd.
Dan wordt het tijd om onze reis naar de tundra te vervolgen. Na een grondige controle vertrekken we met twee sneeuwscooters. Na een barre tocht zien we de eerste rendieren. Dat duidt erop dat we in de buurt zijn. En na een poosje zien we van ver de eerste balokken.
We strekken onze stijve ledematen en kloppen de sneeuw van onze kleding. De Dolgaren wonen met enkele families bij elkaar. Ze leven van de rendierteelt en hoe de ontbeurten de rendierkudde die soms op grote afstand van de balokken elders op de tundra verblijft. De Dolgaren zijn de enige polderbewoners die niet in tenten, maar in balokken wonen. Balokken hebben overeenkomst met onze vroegere huifkamp. In plaats van op wielen is de huif op een brede slee gebouwd. De tundrabewoners leven uiterst eenvoudig en geheel zelfvoorzienend van wat de omgeving hen biedt. We nemen een kijkje hoe het er van binnen uitziet.
De rendierfokkers zijn blij om mensen te ontmoeten. Gastvrij nodigen ze ons uit voor de maaltijd, waarvoor snel het vaatwerk wordt schoongemaakt. Intussen vertellen ze over hun leven op de tundra. Het keukenblok met inventaris in de barok. Alles wordt gezuiverd voor een verrassende maaltijd.
Buiten is het koud, maar binnen is het goed toeven en snel warm met 14 mensen in de kleine ruimte. Om het eten te bereiden worden eerst de handen gewassen bij de enige watervoorziening, een klein druppelkraan. Dan worden de vissen gestroopt. En kunstig gefileerd. Vis is het hoofdbestanddeel van het voedsel dat ze soms 3 maal daags gebruiken.
Intussen wordt ook het door ons meegebrachte brood gesneden. De rauwe gefileerde vis wordt smakelijk gemaakt met wat zout en peper. Tot besluit worden we verrast met gebakken rendierlevertjes en grote kroezen thee.
Dan gaat de Bijbel open. We spreken met hen over hun gewoonten en gebruiken en over de bestemming van ons leven. Al snel blijkt hoe hun leven beïnvloed wordt door de geesten van de voorouders. Alleen de kracht van het woord kan de sleutel zijn tot de harten van deze mensen, die anders ondergaan in de wereld van alcohol en afgoderij.
Dan is het tijd om afscheid te nemen. Nog een laatste groep, waarna we onderweg de rendieren passeren. Na een urenlange tocht zijn we blij als de huisjes van Novaya in zicht komen.
De volgende morgen zien we op de begraafplaats van het dorp verschillende heidense offerplaatsen, waar offers gebracht worden aan de geesten van de voorouders. Een van de veel gebruikte en onmisbare voertuigen voor de verbreiding van het evangelie is een rupsvoertuig.
Grote delen van de tundra zijn voor normale voertuigen niet bereikbaar. Met een rupsvoertuig rijdt men over begaanbare en onbegaanbare wegen, soms dwars over de tundra, om ver afgelegen bewoners te bereiken. We bezoeken een werkplaats waar broeders werken aan de ontwikkeling van een speciaal vervoermiddel. Het is een prototype van een zweefvoertuig dat over de moerassen tussen de grote rivieren kan zweven. Zo wordt alles ten dienste gesteld van het evangelie. Het meest goedkope en daarom ook veel gebruikte vervoermiddel in de dorpjes en nederzettingen is de hondenslee.
Vandaag is het een vreugdevolle dag, omdat een van de dolganen die tot geloof gekomen is in de levende Heer, zich door de doop verbinden zal met de gemeente. Er is naar een geschikte plaats gezocht waar eerst een gat gehakt wordt in het ijs. Vervolgens wordt met vereende krachten een rechthoekig stuk ijs losgehakt.
Intussen komen gemeenteleden en dorpsbewoners door de sneeuw over het ijs aangelopen om deze gebeurtenis bij te wonen. De losgehakte ijsschots wordt onder het ijs geschoven. Terwijl de laatste dingen in gereedheid worden gebracht, zingen de gemeenteleden enkele lieden.
Na een korte preek is het tijdstip van de doop aangebroken.
Ja, ik kan me voorstellen dat u vragen heeft. Hebben we daar nog even gelegenheid voor? Goed. Wie? Het was allemaal even helder.
daar geen taalprobleem?
Nee, goede vraag. Daar is geen taalprobleem. En dat komt doordat in de tijd van het communisme iedere Rus, waar die ook woonde, tot aan de Poolcirkel bij wijze van spreken, verplicht was Russisch te leren. En dat is op zich is dat natuurlijk een hele grote zegen dat dat zo is. Want de mensen uit de Oekraïne vooral, waar veel christenen wonen, en die dus daar in het noorden, in heel Siberië trouwens, evangelist zijn, die kunnen zich dus zonder meer in die Russische taal uitdrukken. Dus de kinderen leren dat ook op school uiteraard. En het is wel zo dat, de talen van de verschillende stammen, zeg maar, de Nagasanen, Dolganen enzovoort, die komen wel weer wat terug. De communisten wilden dat eigenlijk allemaal gelijk hebben. En zoals het ook met veel andere dingen zo was, de grootmoeders die hebben het allemaal bewaard en die leren het nu hun kleinkinderen weer. Maar het is eigenlijk net zoals het in de tijd van de Heer Jezus was, dat het Romeinse Rijk heel veel mogelijkheden gaf tot verspreiding van het evangelie. Zo is dus het gebruik van die Russische taal daar het middel om de mensen gemakkelijk te bereiken. We hoeven dus niet, zeg maar, moeizaam een zendeling de taal te laten leren, maar het kan allemaal in het Russisch gebeuren. Ja. Dat via de radio, dat is natuurlijk in principe, want ja, laten we zeggen, nergens houdt de techniek houdt ergens op. Maar het is daar toch zo dat dat niet een, laat ik zeggen, een algemeen medium is. Zoals bijvoorbeeld in Mozambique, hè, waar veel van die oplaadbare radio's gebruikt worden, dat is in de Siberië niet het geval. Mensen leven daar nog niet zo, zeg maar, met radio en televisie en dat soort dingen als elders ter wereld. Dus het bezoeken, dat heeft nog steeds heel veel zin. En dat hangt dus samen met waar ik over sprak, de gastvrijheid en de afwisseling die mensen heel erg op prijs stellen. Dus er is, wat dat betreft, is er veel openheid om een gesprek te voeren. Dat wil nog niet zeggen natuurlijk dat het evangelie zomaar wordt geaccepteerd. Maar het is gemakkelijk om daar te spreken. Dat heeft u gezien op de film. Die Heinrich, die dus Rusland-Duitser is, spreekt Russisch en Duits. Die werd daar toch in de gelegenheid gesteld om voor de hele familie en daar zijn woord te doen. Ja, er was nog iemand die... Ja? Ja, elektriciteit. Kijk, het is in die balokken is het allemaal, improviseren natuurlijk. Maar wat de techniek, zei ik al, die rukt natuurlijk overal op. Dus kleine generatoren en zo, die komen natuurlijk steeds meer in gebruik. En in die kleine dorpen, die vissersdorpen, daar was altijd een generator. Daar was de spanning niet gelijk en af en toe viel het licht uit en zo. Maar dat is dan toch in ieder geval wel bruikbaar. En een ijskast neemt natuurlijk daar niet veel stroom. Of het zou moeten zijn om de zaak juist warm te houden. Ja. Ja. Wat overigens over die dorpen nog wel te vertellen valt, dat die zijn ooit gesticht. Want in vroeger tijd waren die dorpen natuurlijk helemaal niet. De mensen leefden er op die toendra's. En er zijn vandaag de dag nog oude Dolganen enzovoort die zeggen, wat moet dat met die moderne tijd? Brood hebben we helemaal niet nodig, dat hadden we vroeger ook niet, dus waarom brengen jullie dat nou mee? Maar die leven nog behoorlijk primitief volgens de oude omstandigheden. Maar de communisten die wilden natuurlijk graag over heel het continent de hand hebben op de gang van zaken. En vandaar dat in ieder van die dorpen, die dorpen zijn eigenlijk pas in de communistische tijd gesticht. En het middelpunt daarvan is altijd een communicatiecentrum. Met schotels en antennes enzovoort. En van daaruit kun je dus telefoneren en is er ook verbinding met de centra van de regering enzovoort. Nu is er ook nog iets dat moderne techniek voor dit werk bijzonder helpt. En dat is de satelliettelefoon. Ik vertelde van dat die jonge man is omgekomen. In die tijd hadden zij zo'n ding nog niet. En wij hebben gezegd toen dat zeg maar beschikbaar kwam, dat moeten ze zo snel mogelijk hebben. En zo'n satelliettelefoon, daar, dat is erg duur, daar niet van. Maar daar kun je dus op ieder moment bepalen waar je je bevindt. Je kunt dus precies de coördinaten weten van de plek waar je bent. En de gegevens die worden ook opgeslagen in dat ding. Dus die kun je later, toen Alek hier 2 jaar geleden was, toen hebben we gecollecteerd en toen heeft hij in Moskou een laptop gekocht met een speciaal programma erin. Waardoor hij die gegevens van die reizen in zo'n programma kan brengen en dan uitwerken zodanig dat die gegevens beschikbaar zijn voor een volgende reis. En dan kun je zeggen, hoe lang heb ik er toen over gedaan in die omstandigheden enzovoort. Ja. Dus je ziet dat op die manier ook moderne middelen in dienst van de verbreiding van het evangelie kunnen worden gesteld. Ja. Ja, hoe is dat merkbaar? Nou, daar geeft dat boekje antwoord op. Er liggen er nog een paar, ik neem ze niet mee terug. Dus als u nog één wil hebben, dan zou ik zeggen, ik zal hem hier voor u reserveren. Kun je hem zo mee hebben. Maar hier kun je dat in vinden. Hè? Kijk, ik zal u vertellen, Gutia, die mevrouw die vis zat ontleden, die arts geweest is dan, die had 3 jongens. En zij was er heel verdrietig over. Ten eerste dat degenen die nog in leven waren nog altijd zeg maar zich afkerig hielden van het evangelie. En een van die jongens die was, liet daar foto's van zien. Zijn die Russen heel open in, fotograferen dat allemaal. Hoe dus zeg maar zo'n 2 jaar daarvoor, 1,5 jaar, een van die jongens in een bijgelegen dorp. Ze hadden gehoord dat daar wodka te koop was, dus zij met bootje daar naartoe. En ze dronken er natuurlijk al van toen ze nog niet thuis waren. En hij is dus overboord geslagen en verdronken. Je hebt geen kans als je daar in het water valt, ook in de zomer, om daar te zwemmend uit te komen. Als je daar niet uitgepikt wordt, is het gewoon verloren. Dat water, dat is maar net ontdooid, dat is nog ijskoud. En daar kun je het niet langer dan 10 minuten, heb ik me laten vertellen, in uithouden. Dus daar was ze heel bedroefd over. Ik heb in mijn beste Russisch geprobeerd om er samen met haar wat over te praten. En dat denk ik nog altijd aan dat ze de volgende dag nog weer even bij me kwam om me daarvoor te bedanken. En nog even, dan kon je merken hoe diep dat natuurlijk, ja, bij iedere moeder. Maar vooral ook, ze schrijft ook in dat boekje ook. Dat ze zo vurig hoopt dat er kinderen die nog in leven zijn, dat die ook bekeerd zullen worden en dat ze dat nog mogen beleven. Ja. Nee, de vijandschap is natuurlijk overal. Dat is een gegeven. En zo zie je maar ook door dat drankgebruik zal de duivel altijd proberen om het werk van de Heer te dwarsbomen. Ja. Meer vragen?
Kun je nog iets zeggen over de opleiding van die voorgangers?
Ja,
ja.
Dat is
de vorming of spreken ze alleen uit hun hart? Misschien
dat is.
Graag even wat herhalen.
Ja, nou, dit is een hele mooie vraag hier, een hele goede vraag die ik meer krijg. En dat is, hoe worden die mensen, die evangelisten, opgeleid? Nou, het antwoord erop is heel eenvoudig. Ze worden hoegenaamd niet opgeleid, want zij geloven helemaal niet in enige handleiding dan de Bijbel alleen. Ze hebben allemaal versleten Bijbels. En als je daar voor een bepaalde gelegenheid bent. Ik ben een keer op dat was dan in de buurt van Petersburg, een bruiloft geweest. En als ze dan, dan is er eerst een dienst natuurlijk. En verder is er een feestelijk samenzijn die dag. En dan neemt iedereen van de familie en kennissen neemt eraan deel. En iedereen komt met een Bijbeltekst die betrekking heeft op het huwelijk in dat geval. En zo is het ook als er over een bepaald onderwerp wordt gesproken. Over barmhartigheid, over naastenliefde, over ja, welk onderwerp dan ook. Hè, dan gaan ze altijd die Bijbel van voor naar achter en nog een keer van achter naar voren door. En dat is hun grote leidraad. En degene die zeg maar, daar het scherpst inzicht in hebben, ontwikkelen zich zeg maar vanzelf tot, tot voorgangers. Zo gaat het. Maar er is dus bij hen, we hebben daarna gevraagd, geen opleiding tot evangelist. En we hebben ook geprobeerd voorzichtig om na te gaan hoe, of dat we daar niet iets zouden kunnen aangeven aan literatuur, zeg maar, of studieboeken of hoe dan ook van hieruit. Maar daar stuiten we toch ook wel op het probleem dat men ontzettend achterdochtig is en voorzichtig. Het zijn twee dingen die liggen eigenlijk voor hun begrip heel dicht bij elkaar. Mensen zijn sterk vervolgd geweest in de... De meeste die je tegenkomt, hè, van de oudere mensen, hebben zelf dus in een strafkamp of waar dan ook gezeten. De man die je gezien heeft, die daar met zijn Bijbel voor zich zat, Heinrich, die hij had twee perioden in een strafkamp gezeten. En we sliepen daar met z'n tienen op de vloer. En op een gegeven moment waren de opblaasbedden en wat erop was, dan improvisatiemateriaal, dat was allemaal op. Maar hij zei tegen mij en tegen anderen, joh, geef me je jas maar. Dus die spreidde die uit op de grond. En hij zei van, ik ben van alles gewend. Hij zegt, als je op de kale betonvloer hebt geslapen anderhalf jaar, dan slaap je hier ook wel. En dat was ook zo. Hij sliep in oogwenk, maar hij snorkte zo hard dat wij een hele tijd nog wakker lagen. Ja. Maar zo is het. En kijk, toch heeft dat iets ontwapenends, om zo te zeggen. Als je, neem nou de brief van Jacobus, hè, dat kennen we allemaal natuurlijk, met van die hele heldere dingen voor het christelijke leven. En dan moet je eens kijken hoe dat nou in de praktijk gaat. Hè. Kijk niet naar een ander, maar kijk maar naar jezelf. Of je daar nou aan voldoet, ja of nee. Dat hangt van de gehoorzaamheid af. Hè. Dat hangt er vanaf hoe je instelling is, dat je zegt van ja, als de Heer wil dat ik zo leef, dan moet ik dat ook doen. En die gehoorzaamheid, dat is nou het punt. Dat heel eenvoudig, die is zo groot. En ze zeggen ook van, kijk, het staat er zo. En dus is het, er is geen twijfel aan. En dat wordt heel praktisch vertaald. Ja, en dat zie je in hun hele bestaan zo. Dus daar kunnen wij veel van leren. Als ik geweest ben, ik kom dan natuurlijk niet, ik ben één keer, twee weken daar in het noorden geweest, maar ik kom vaak in Petersburg en dan ben ik dus ook bij de baptisten. En die hebben diezelfde, hoewel daar de invloed van, laat ik zeggen, het moderne leven ook wel best beter zichtbaar is dan daar in dat verre noorden. In de kleding en al die dingen kun je dat natuurlijk zien, dat houdt nergens halt. Maar toch hebben zij ook diezelfde instelling. En altijd als ik daar vandaan kom, dan ben je daar beschaamd van. Dat wij te veel, we hebben, om nou maar plat te zeggen, te veel smoezen. We hebben altijd wel een argument om iets niet te doen. Of te zeggen van ja, maar dat moet je zo niet lezen. Of je moet het gewoon nemen zoals het is. En dat zou de wereld kunnen veranderen. En dat zie je daar dus ook. Want als die mensen zoals die jongen daar van de drank af is, dat is maar niet, laten we zeggen, Een bekering in het geheim, daar weet het hele dorp van. Want die jongen is niet meer zoals die was. En daar stellen ze hun vragen bij. Dat is een levend teken van het, van de waarheid van het evangelie, dat het de mensen verandert. En wij hebben echt waar, we hebben in 2000 begonnen, is nu 2008. We hebben het gezien, natuurlijk, ik zeg nogmaals, het gaat niet met grote aantallen, maar toch, het woord werkt door. En dat is prachtig om daar te zien dat het gezegend wordt. En Katerik, waar ik geweest ben, toen zijn we in een huis ergens na die doop geweest. He, zoals je dat gezien hebt, wordt avondmaal altijd gevierd. Dus daar waren we bij elkaar met misschien 10 mensen. Maar nu was het nodig om daar een gebedshuis te bouwen. Is gebeurd. Woont een evangelist, die jongen die daar gedoopt is, die werkt met die evangelist samen. Is getrouwd inmiddels, heeft kindje ook. Ja. En dan zie je zo stap voor stap dat toch door mag werken. En daarbij zegt men, de tijd moet uitgekocht worden, want hoe is het morgen? Ja, de baptisten daar, ook in Rusland, die maken van middelen als bijvoorbeeld e-mail geen gebruik. Niet omdat ze niet met de tijd mee willen, want ze fotograferen veel meer dan wij. Dat heeft u gezien ook. Dus dat is op zich wel mooi, want dat geeft veel informatie voor ons. Maar het is toch zo dat zij bijvoorbeeld die e-mail bijvoorbeeld niet gebruiken, omdat ze zeggen van ja, wie weet wordt het onderschept. En als het vandaag niet onderschept wordt, misschien morgen. Want de tijd kan zo veranderen. Dus ze hebben eigenlijk, heeft iemand mij verteld, als het erop aankomt, hebben zij het beste netwerk in heel Rusland en Siberië. Want zij, kijk, het is zo dat die mensen kunnen natuurlijk zonder meer op elkaar rekenen. Als ik u een pakketje geef en ik zeg dat is voor Alek Lubits bestemd, dan brengt u dat daar zodra u kunt. En zo gaat dat daar. Zo is dat hele netwerk opgebouwd. In Rusland, in Moskou hebben ze dus een centraal punt. Als ik iets daar naar het noorden mee wil geven en dan gaat iemand naar Moskou, dan geef ik dat mee. Weet ik zeker, het kan lang of kort duren. Maar iemand neemt het onder zijn arm of in zijn tas mee en brengt het op de plek die je bedoelt. En zo gaat het in omgekeerde richting ook. Ja.
Dank u wel. Ik blijf ook maar naast staan, dicht in de buurt van meneer Groeneveld. Ja, u hebt het gehoord, tot middernacht zou hij door kunnen gaan. U begrijpt intussen wat hij daarmee bedoelt. Want hij is er zo van bevlogen van dat werk daar. En als je dat dan zo hoort, kan ik me wat van voorstellen ook. Het was heel indrukwekkend wat u vanavond hier bij ons verteld hebt, wat er allemaal gebeurt. Het is heel imponerend dat Gods woord zo doorgaat, dat mensen zich ervoor in willen zetten. En dat u en zendingsdeputaten dat willen ondersteunen. En dat wij daar vanavond kennis van kunnen nemen. Heel fijn dat u vanavond hier was. Hartelijk dank. Ik heb iets in de binnenzak zitten. Dat is gewoon een envelop met iets voor kosten plus. Nou, dan mag u zelf nog kijken of u een boek verkoopt. Alsjeblieft, hartelijke dank. In de keuken staat nog een bloemetje, daar kunt u mee thuiskomen. Maar dat halen we straks maar even uit de emmer. En dan wil ik tot slot nog zeggen, de opbrengst van de collecte was fantastisch. Dat was €455. U al een heel hartelijk dank. En dat zal overgemaakt worden naar Vriedestiemen. Dan zijn we intussen het eind van de avond. Ik had u al bedankt. Ik wil de koster en zijn vrouw bedanken. Dome Egas dat u de opening wilde verzorgen. U allemaal dat u hier was. Van voor een lege zaal werkt dat ook niet. Ik denk dat we terug kunnen zien op een heel boeiende en leerzame avond. En ik zou zeggen, neem u het ook mee en overdenkt ook nog eens wat u gezien hebt. Het is ook een spiegel voor ons, denk ik. Dan zal broeder Groeneveld nu met ons eindigen. We zingen nog wat en dan zal hij met ons danken. En u allen daarna wel thuis.
Ik wilde voorstellen dat wij het laatste vers van Psalm 99 zingen. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer, klimt op Sion, toont eerbied waar Hij woont, waar zijn heiligheid haar de glans verspreidt. Heilig toch en te eren is de Heer der Heren. wij danken. Ja, heren, u komt alle eer toe voor uw werk dat u in deze wereld wilt doen aan zondige mensen, hier en tot aan het uiterste der aarde. En dat zo uw opdracht mag worden vervuld om heen te gaan en het woord te brengen en te dopen in uw naam. Heren, wij verwonderen ons en wij vragen u, wil het werk van de mensen die daar uw woord verder dragen zegenen. Wil ze gedenken, wil ze bewaren op al die moeilijke wegen. En wil hun gezinnen gedenken die dan alleen lange tijd thuis zijn. Wij bidden, wil zo uw naam verheerlijken door de bekering van zondaren. En wilt u met allen zijn die uw geest en uw naam behoeven, heren, want zonder dat u werkt in onze harten door uw geest en wij uw naam kennen, Heer Jezus, dan kunnen wij toch niet leven voor uw aangezicht. Heren, wij vragen, wil ons allen tezamen geven dat wij voor onszelf ook u en uw naam mogen eren in de weg die u geopend heeft voor zondige mensen, zodat ze weer tot u zouden kunnen komen. Dat is toch de grote wereldwijde opdracht en de boodschap die uw Heer Jezus heeft nagelaten. Wij bidden, wil met ons zijn, ook als wij naar huis gaan. Geleid ons veilig op onze wegen, wil ons een goede nachtrust geven, zodat wij de taak die u ons oplegt ook weer opnieuw morgen kunnen opvatten. Gedenk allen die thuis hebben meegeluisterd. In het bijzonder denken wij aan hen die ziek zijn. Wil u zegen schenken en uw genezing, als het in uw raad kan bestaan. Wees zo met ons in uw gunst. Wij bidden, wil het zondige wegnemen dat er ook in deze avond was. En ons gedenken in uw genade om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen wel thuis.